Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd na de bisschoppensynode over de priesteropleidingen op 25 maart 1992. We zijn aangekomen aan het vijfde hoofdstuk. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen. De vorming van de kandidaten voor het priesterschap. Artikel 1. Leven als volgeling van Christus, zoals de apostelen. Jezus ging de berg op en riep tot zich die hij zelf wilde, en zij kwamen bij hem. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen en door hem uitgezonden te worden om te prediken, met de macht de duivels uit te drijven. Een passage uit de Evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 3, versen 13 tot en met 15. Om hem te vergezellen. Het is niet moeilijk om in deze woorden de begeleiding van de roeping van de apostelen door Jezus te zien. Na de apostelen geroepen te hebben en alvorens hen uit te zenden, ja, ten einde hen te kunnen uitzenden om te prediken, vraagt Jezus van hen een tijd van vorming, bedoeld om een relatie van diepe gemeenschap en vriendschap met hemzelf te ontwikkelen. Hij geeft aan hen een grondigere catechese dan aan de menigte. En hij wil dat zij getuigen zijn van zijn stilgebed tot de Vader. De kerk laat zich in alle tijden door het voorbeeld van Christus inspireren in haar zorg voor de priesterroepingen. De concrete vormen van de inzet van de kerk in de roepingen pastoraal, welke niet enkel bedoeld is om de roepingen tot het priesterschap te onderscheiden, maar ook om ze te begeleiden, zijn zeer verschillend geweest. En zij zijn dat nog. Maar de geest welke die vormen moet bezielen en ondersteunen, blijft dezelfde. Alleen hen die werkelijk geroepen zijn tot het priesterschap brengen en met een passende vorming daartoe, met een bewust en vrij antwoord, waardoor zij met heel hun persoon Jezus Christus aanhangen, die hen roept om in een vertrouwelijke omgang met hem te leven en zijn heilszending te delen. Om deze reden is het seminari in zijn verschillende vormen en op analoge wijze het vormingshuis van priester-religieuzen, niet zozeer een plaats of een materiële ruimte, maar meer een geestelijke ruimte, een levensweg, een atmosfeer, welke een zodanig proces van vorming verzekert en begunstigt, dat degene die door Christus tot het priesterschap wordt geroepen, met behulp van het sacrament van het priesterschap, een levend beeld kan worden van Jezus Christus, hoofd en herder van de kerk. In hun slotboodschap hebben de synodevaders op directe en diepe wijze de oorspronkelijke en karakteristieke betekenis van de vorming van de kandidaten voor het priesterschap samengevat. Zij zeggen: het leven in een seminarie, school van het evangelie, betekent een leven dat bestaat in het volgen van Christus zoals de apostelen. Het betekent dat men zich door hem laat inwijden in het dienen van de Vader en de mensen onder leiding van de Heilige Geest. Dat men zich gelijkvormig laat maken aan Christus, de Goede Herder, voor een betere priesterlijke dienst in de kerk en in de wereld. De vorming tot het priesterschap betekent geraken aan het geven van een persoonlijk antwoord op de fundamentele vraag van Christus: hebt gij mij lief? Voor de toekomstige priester kan het antwoord slechts de totale gave van het eigen leven zijn. Het gaat erom dat deze geest, die nooit in de kerk zal mogen ontbreken, te vertalen in de sociale, psychologische, politieke en culturele omstandigheden van de huidige wereld, welke even gevarieerd als gecompliceerd zijn, zoals de synodevaders opgemerkt hebben met betrekking tot de diverse particuliere kerken. Met een nadruk vol bezorgdheid, maar ook vol hoop, hebben de synodevaders kennis kunnen nemen van en lang kunnen nadenken over de inspanningen die men zich in al hun kerken getroost om de methoden van vorming van de kandidaten voor het priesterschap te zoeken en aan te passen. Deze exhortatie wil de vruchten van het werk van de synode samenvatten, enige verworven inzichten verstrekken, enige noodzakelijke doeleinden aanwijzen en de rijkdom van ervaringen en wegen van vorming, welke reeds met positief resultaat beproefd zijn, ter beschikking van allen stellen. In deze exhortatie worden de inleidende vorming en de blijvende vorming afzonderlijk behandeld, zonder ooit de diepe band te vergeten die beide verenigt en die van beide een enige en organische weg van christelijk en priesterlijk leven moet maken. De exhortatie blijft stilstaan bij de verschillende dimensies van menselijke, geestelijke, intellectuele en pastorale vorming, alsmede bij de milieus van de vorming van de kandidaten voor het priesterschap en bij de personen die verantwoordelijk zijn voor die vorming. De dimensies van de priesterlijke vorming. Subparagraaf 1. De menselijke vorming, grondslag van heel de priesterlijke vorming. Zonder een passende menselijke vorming zou heel de priesterlijke vorming haar noodzakelijk fundament missen. Deze uitspraak van de synodevaders drukt niet alleen een gegeven uit dat iedere dag door de rede gesuggereerd en door de ervaring bevestigd wordt, maar een eis die zijn diepste en specifieke grond vindt in de natuur zelf van de priester en van zijn dienstwerk. De priester, die geroepen is om een levend beeld te zijn van Jezus Christus, hoofd en herder van de kerk, moet ernaar streven in zichzelf zoveel mogelijk de menselijke volmaaktheid te weerspiegelen, welke straalt in de mens geworden Zoon van God en met buitengewone doeltreffendheid doorschijnt in zijn houding tegenover de anderen, zoals de evangelisten deze weergeven. Het is de taak van de priester om het woord te verkondigen, de sacramenten te vieren en in de naam en de persoon van Christus de christelijke gemeenschap te leiden in de liefde. Maar hij richt zich daarbij altijd en alleen tot de concrete mensen. Want elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen om hen te vertegenwoordigen bij God. Dat horen we in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5, vers 1. De menselijke vorming van de priester blijkt daarom bijzonder belangrijk met betrekking tot degene voor wie zijn zending bestemd is. Juist om zijn ambt menselijk gezien zo geloofwaardig en aanvaardbaar mogelijk te doen, is het nodig dat de priester zijn menselijke persoon zodanig vormt dat hij geen obstakel, maar een brug is voor de anderen in hun ontmoeting met Jezus Christus. De verlosser van de mens. Het is nodig dat de priester naar het voorbeeld van Jezus, die wist wat er in de mens stak, dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 2, vers 25, in staat is de menselijke ziel grondig te kennen, moeilijkheden en problemen aan te voelen, de ontmoeting en de dialoog te vergemakkelijken, vertrouwen en medewerking te verkrijgen en heldere en objectieve oordelen te formuleren. De toekomstige priesters moeten dus niet alleen voor een juiste en noodzakelijke rijping en verwerkelijking van zichzelf, maar ook met het oog op hun ambt, een aantal menselijke kwaliteiten cultiveren die nodig zijn voor de vorming van evenwichtige, sterke en vrije persoonlijkheden, die in staat zijn de last van de pastorale verantwoordelijkheden te dragen. Nodig is dus de opvoeding tot liefde voor de waarheid, tot eerbied voor iedere mens, tot gevoel voor rechtvaardigheid, tot trouw aan het gegeven woord, tot echt medelijden, tot standvastigheid en in het bijzonder tot een evenwichtig oordeel en gedrag. De apostel Paulus heeft aan de christenen van Filippi een eenvoudig en bindend programma voor die menselijke vorming voorgehouden. We lezen het in zijn brief, hoofdstuk 4, vers 8. Houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. Het is interessant op te merken hoe Paulus zichzelf aan zijn gelovigen voorstelt als model juist van die diep menselijke kwaliteiten. Want hij voegt er onmiddellijk aan toe: brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Bijzonder belangrijk is het vermogen tot goede verhoudingen met de anderen, dat een waarlijk essentieel element is voor wie geroepen is om verantwoordelijkheid te dragen voor een gemeenschap en om een gemeenschapsmens te zijn. Dit eist dat de priester niet arrogant, noch twistziek is, maar minzaam, gastvrij, oprecht in woord en hart, prudent en discreet, edelmoedig en dienstwaardig, in staat om zelf eerlijke en broederlijke relaties aan te gaan en deze bij allen op te wekken, bereid om te begrijpen, te vergeven en te troosten. De huidige mensheid, die vaak veroordeeld is tot situaties van massacultuur en eenzaamheid, vooral in de grote steden, wordt steeds gevoeliger voor de waarde van de gemeenschap. Wat nu een van de meest sprekende tekens en een van de meest doelmatige wegen is voor de boodschap van het evangelie. In deze context is de vorming van de kandidaat voor het priesterschap tot affectieve rijpheid, als resultaat van de opvoeding tot ware liefde en verantwoordelijkheid, een bepalend en beslissend moment. De affectieve rijping veronderstelt het besef van de centrale plaats van de liefde in het menselijk bestaan. Zoals ik geschreven heb in de encycliek Redemptor Hominis, citaat: kan de mens niet zonder liefde leven? Hij krijgt nooit inzicht in zichzelf en zijn leven is zinloos als hem geen liefde betoond wordt, als hij geen liefde vindt, als hij haar niet ervaart en zich eigen maakt, als hij er niet levendig deel aan heeft. Einde citaat. Het gaat om een liefde waarin de hele persoon betrokken is, in zijn fysieke, psychische en geestelijke dimensies en elementen, en die zich uitdrukt in de bruidszin van het menselijk lichaam, dankzij welke de mens zichzelf aan de ander geeft en de ander ontvangt. De juiste begrepen seksuele opvoeding streeft naar het verstaan en verwerkelijken van deze waarheid over de menselijke liefde. Men moet vaststellen dat er een wijdverspreide sociale en culturele situatie is die de menselijke seksualiteit grotendeels banaliseert, omdat zij haar interpreteert en beleeft op gereduceerde en verarmde wijze, door haar alleen te verbinden met het lichaam en met het egoïstisch genot. De situaties in de gezinnen waaruit de priesterroepingen voortkomen, vertonen wat dit betreft dikwijls vele gebreken en soms ook ernstige onevenwichtigheden. In een dergelijke context wordt het moeilijker, maar ook dringender op te voeden tot een seksualiteit die werkelijk en volledig persoonlijk is en daarom plaats inruimt voor waardering en liefde voor de kuisheid, als deugd die de waarachtige rijpheid van de persoon ontwikkelt en hem bekwaam maakt om de bruidszin van het lichaam te respecteren en te bevorderen. De opvoeding tot liefde en verantwoordelijkheid en de affectieve rijping van de mens blijken volstrekt noodzakelijk voor wie, zoals de priester, geroepen is tot het celibaat, ofwel tot het geven van heel zijn liefde en zorg aan Jezus Christus en de kerk, met de genade van de geest en het vrije antwoord van de wil. Met het oog op de verplichting van het celibaat moet de affectieve rijpheid een grote, levendige en persoonlijke liefde voor Jezus Christus weten in te sluiten in de menselijke relaties van oprechte vriendschap en diepe broederlijkheid. Zoals de synodevaders geschreven hebben, is in het opwekken van de affectieve rijpheid de liefde voor Christus uitgestrekt in een universele toewijding van het grootste belang. Zo zal de kandidaat die tot het celibaat geroepen is, in de affectieve rijpheid een krachtige steun vinden om met trouw en vreugde in kuisheid te leven. Omdat het charisma van het celibaat, ook als het authentiek en beproefd is, de neigingen van de affectiviteit en de aandriften van het instinct intact laat, hebben de kandidaten voor het priesterschap een affectieve rijpheid nodig die in staat is tot voorzichtigheid, tot afstand van alles wat haar kan bedreigen, tot waakzaamheid over het lichaam en de geest, tot achting en eerbied in de interpersoonlijke relaties met mannen en vrouwen. Een kostbare hulp kan geboden worden door een geschikte opvoeding tot echte vriendschap, naar gelijkenis van de banden van broederlijke liefde in het leven van Jezus zelf. De menselijke rijpheid, vooral de affectieve, eist een duidelijke en krachtige vorming tot een vrijheid die de gestalte heeft van overtuigende en hartelijke gehoorzaamheid aan de waarheid van het eigen zijn, aan de zin van het eigen bestaan, ofwel aan de oprechte gave van zichzelf, als de weg en de fundamentele inhoud van de authentieke zelfverwerkelijking. De zo begrepen vrijheid eist dat de mens werkelijk meester is over zichzelf. Vastbesloten de verschillende vormen van egoïsme en van individualisme, die ieder leven bedreigen, te bestrijden en te overwinnen. Bereid is zich open te stellen voor anderen en edelmoedig is in de toewijding en de dienst aan de naaste. Dat is belangrijk voor het antwoord dat gegeven moet worden op de roeping en speciaal op de priesterroeping. En voor de trouw daaraan en aan de verplichtingen welke daarmee verbonden zijn, ook op moeilijke ogenblikken. Op deze weg van de opvoeding tot rijpe vrijheid en verantwoordelijkheid kan het gemeenschapsleven van het seminarie hulp bieden. Innig verbonden met de vorming van de vrijheid is de opvoeding van het morele geweten. Terwijl dit vanuit het binnenste van het eigen ik aanspoort tot gehoorzaamheid aan de morele verplichtingen, maakt het de diepste betekenis van die gehoorzaamheid duidelijk, namelijk een bewust en vrij antwoord uit liefde op wat God en zijn liefde vragen. De synodevaders, die schrijven: de menselijke rijpheid van de priester moet speciaal de vorming van zijn geweten insluiten. Om trouw zijn verplichtingen jegens God en de kerk te kunnen vervullen en om met wijsheid de gewetens van de gelovigen te kunnen leiden, moet de kandidaat zich eraan wennen te luisteren naar de stem van God die in zijn hart spreekt en met liefde en standvastigheid in te stemmen met zijn wil. Subparagraaf 2. De geestelijke vorming. In gemeenschap met God en op zoek naar Christus. Als de menselijke vorming zich ontwikkelt in het kader van een antropologie die heel de werkelijkheid van de mens omvat, opent zij zich voor de geestelijke vorming en wordt zij daarin voltooid. Iedere mens die door God is geschapen en door het bloed van Christus is verlost, is geroepen om wedergeboren te worden uit water en geest en kind in de Zoon te worden. In dit doelmatige plan van God ligt het fundament van de religieuze constitutieve dimensie van het menselijke wezen, welke overigens vermoed en herkend kan worden door de rede. De mens staat open voor het transcendente, voor het absolute. Hij heeft een hart dat onrustig blijft tot het rust vindt in de Heer. Het is vanuit deze fundamentele en niet te onderdrukken godsdienstige aanspraak dat het proces van de opvoeding tot een geestelijk leven in de zin van relatie en gemeenschap met God een aanvraag neemt en verloopt. Volgens de openbaring en de christelijke ervaring bezit de geestelijke vorming de onmiskenbare oorspronkelijkheid welke voortkomt uit de evangelische nieuwheid. Zij is werk van de geest en de gehele mens is daarin betrokken. Zij voert tot diepe gemeenschap met Jezus Christus, de goede herder. Zij leidt tot onderwerping van het gehele leven aan de geest in een kinderlijke verhouding met de Vader en in vertrouwelijke aanhankelijkheid aan de kerk. Zij is geworteld in de ervaring van het kruis, zodat zij in een diepe gemeenschap kan voeren tot de totaliteit van het paasmysterie. Zoals men ziet, gaat het om een geestelijke vorming die gemeen is aan alle gelovigen, maar vraagt om gestructureerd te worden volgens de betekenissen en de kenmerken die voortvloeien uit de identiteit van de priester en van zijn ambt. En zoals men moet zeggen dat voor iedere gelovige de geestelijke vorming centraal staat en eenheid brengt in zijn wezen en leven als christen, ofwel als nieuw schepsel in Christus dat in de geest wandelt, zo vormt voor iedere priester de geestelijke vorming het hart dat zijn priester zijn en zijn handelen als priester één en levend maakt. In dit verband verklaren de synodevaders dat zonder de geestelijke vorming de pastorale vorming zou geschieden zonder grondslag en dat de geestelijke vorming, als het ware, het element van het hoogste gewicht is in de priesterlijke opvoeding. De wezenlijke inhoud van de geestelijke vorming, precies op de weg naar het priesterschap, is goed uitgedrukt door het decreet Optatam Totius Ecclesiae van het concilie. Citaat. De geestelijke vorming moet zo worden uitgewerkt dat de studenten leren in een vertrouwelijke en voortdurende omgang te leven met de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de Heilige Geest. Door de heilige wijding worden zij in gestalte gelijk aan de priester Christus en zij dienen zich eraan te wennen, ook door eensgezindheid in hun gehele inwendig leven hem als vriend aan te hangen. Zijn paasmysterie moeten zij zo beleven dat zij de kunst verstaan het aan hen toe te vertrouwen volk daarin binnen te leiden. Hen moet worden geleerd Christus te zoeken in een getrouwe overweging van het woord van God, in een actieve deelname aan de heilige geheimen van de kerk, vooral de Eucharistie en het goddelijke officie, ook in de bisschop die hen zendt en in de mensen tot wie zij worden gezonden, met name de armen, de kleinen, de zieken, de zondaars en de ongelovigen. De Allerheiligste Maagd Maria, die door Jezus Christus bij zijn kruisdood aan de leerling is gegeven als moeder, moeten zij met een kinderlijke trouw beminnen en vereren. De tekst van het concilie verdient een nauwkeurige en liefdevolle overweging, waaruit gemakkelijk enig fundamentele waarden en eisen van de geestelijke weg van de kandidaat voor het priesterschap geput kunnen worden. Voor alles dringen zich de waarde en de eis op van een leven in innige vereniging met Jezus Christus. De vereniging met de Heer Jezus, die gebaseerd is op het doopsel en gevoed wordt door de Eucharistie, vraagt om uitgedrukt en radicaal vernieuwd te worden in het leven van iedere dag. De enige vereniging met de Allerheiligste Drie-eenheid, ofwel het nieuwe leven van de genade waardoor men kind van God wordt, vormt de nieuwheid van de gelovigen, welke het zijn en het handelen omvat. Zij vormt het mysterie van het christelijk bestaan, dat onder invloed van de geest staat en moet bij gevolg het ethos van het leven van de christen vormen. Jezus heeft ons deze bewonderenswaardige inhoud van het christelijke leven geleerd door de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. We horen in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, versen 1, 4 tot en met 5, Jezus het volgende zeggen. Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de wijnbouwer. Blijft in mij, zoals ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als hij blijft aan de wijnstok, gij evenmin als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, zoals ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Het ontbreekt de huidige cultuur zeker niet aan geestelijke en religieuze waarden, en de mens blijft onvermoeibaar naar God hongeren en dorsten, ondanks alle schijn van het tegendeel. Maar dikwijls loopt de christelijke godsdienst het gevaar beschouwd te worden als een godsdienst onder de vele andere godsdiensten, of gereduceerd te worden tot een zuiver sociale ethiek ten dienste van de mens, zodat zijn revolutionaire nieuwheid in de geschiedenis niet altijd in het licht komt. Hij is mysterie. Het gebeuren van Gods Zoon die mens wordt en aan hen die hem aanvaarden het vermogen om kinderen van God te worden geeft. Hij is de aankondiging, ja de gave, van een persoonlijk verbond van liefde tussen God en de mens. Alleen als de toekomstige priesters door een pastorale geestelijke vorming grondig kennis gemaakt hebben met dit mysterie en er een groeiende ervaring van gekregen hebben, zullen zij die verwonderlijke en zaligmakende aankondiging aan anderen kunnen meedelen. De tekst van het concilie karakteriseert de innige gemeenschap van de toekomstige priester met Jezus, met de nuance van de vriendschap, ook al is hij zich bewust van de absolute transcendentie van het christelijk mysterie. Die vriendschap is geen absurde aanspraak van de mens. Zij is eenvoudigweg de onschatbare gave van Christus, die tot zijn apostelen gezegd heeft: ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Opnieuw een passage uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 15. De tekst van het concilie wijst vervolgens een tweede grote waarde aan, het zoeken van Jezus. Hun moet worden geleerd Christus te zoeken. Dat is samen met Quaere Deum een klassiek thema van de christelijke spiritualiteit, dat een specifieke toepassing vindt juist in het kader van de roeping van de apostelen. In het verhaal van het volgen van Jezus door de eerste twee apostelen doet Johannes de plaats uitkomen die dit zoeken inneemt. Jezus zelf stelt de vraag: wat zoekt gij? En de twee antwoorden: Rabbi, waar verblijft ge? De evangelist vervolgt: hij zei hun, gaat mee om het te zien. Daarop gingen zij mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven zij bij de Heer. Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, versen 38 tot 39. Het geestelijk leven van wie zich voorbereidt op het priesterschap wordt in zekere zin beheerst door dit zoeken. Door het zoeken en door het vinden van de Meester om hem te volgen, om met hem in gemeenschap te staan. Ook in het dienstwerk en in het leven van de priester zal dit zoeken door moeten gaan, want het mysterie van de navolging van Christus en van de deelname aan zijn leven is onuitputtelijk. Zo zal ook het vinden door moeten gaan, om het aan anderen aan te wijzen, of beter nog, om in anderen het verlangen op te wekken om de Meester te zoeken. Maar dat is alleen werkelijk mogelijk als aan de anderen een levenservaring wordt aangeboden, een ervaring die verdient gedeeld te worden. En dat is de weg die Andreas gevolgd heeft om zijn broer Simon bij Jezus te brengen. De eerste die Andreas ontmoette, schrijft de evangelist Johannes, opnieuw het eerste hoofdstuk, versen 41 en 42. Was zijn broer Simon, tot wie hij zei: "Wij hebben de Messias," vertaald betekent dat de gezalfde, "gevonden," en hij bracht hem bij Jezus. En zo zal ook Simon geroepen worden om als apostel de Messias te volgen. Jezus zag hem aan en zeide: "Gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult Kefas," dat betekent rots, "genoemd worden." Vers 42 van hetzelfde hoofdstuk. Maar wat betekent in het geestelijk leven Christus zoeken? En waar hem te vinden? Rabbi, waar blijft ge? Het conciliaire decreet Optatam Totius Ecclesiae lijkt drie wegen aan te wijzen die afgelegd moeten worden. De getrouwe overweging van het woord Gods, die actieve deelneming aan de heilige geheimen van de kerk en de dienst van de liefde aan de kleinen. Het zijn drie grote waarden en eisen, welke die inhoud van de geestelijke vorming van de kandidaat voor het priesterschap nader bepalen. Een wezenlijk element van de geestelijke vorming is de mediterende en biddende lezing van het woord van God, of Lectio Divina, het nederig en liefdevol luisteren naar hem die spreekt. Het is inderdaad in het licht en de kracht van het woord Gods dat de eigen roeping ontdekt, begrepen, bemind en gevolgd en de eigen zending vervuld kan worden. Zodanig dat het gehele bestaan zijn eenmakende en radicale zin vindt in het feit dat het het einddoel is van het woord van God die de mens roept en het begin van het woord van de mens die God antwoordt. De vertrouwheid met het woord Gods zal de weg van de bekering vergemakkelijken, niet alleen in de zin van onthechting aan het kwade, om het goede aan te hangen, maar ook in de zin van het koesteren van de gedachte van God in het hart, zodat het geloof als antwoord op het woord van God het nieuwe criterium wordt om mensen en dingen, gebeurtenissen en problemen te beoordelen en te waarderen. Men moet echter het woord van God benaderen en beluisteren in zijn ware natuur. Dat woord is immers de ontmoeting met God zelf, die tot de mens spreekt, en ontmoeting met Christus, het woord van God, de waarheid, die ook de weg en het leven is. Het gaat om het lezen van de schriften, luisterend naar de woorden, naar het woord van God, zoals het concilie in herinnering brengt. De heilige geschriften bevatten het woord van God en zijn wegens hun geïnspireerd karakter waarlijk het woord van God. Dat horen we in Dei Verbum. Het concilie zegt ook nog: door deze openbaring spreekt dus de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde de mensen aan als zijn vrienden en gaat met hen om, om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met hem en hen daarin op te nemen. Opnieuw een citaat uit Dei Verbum. De liefdevolle kennis van en de biddende vertrouwdheid met het woord van God hebben een specifieke betekenis voor de profetische taak van de priester. Voor de geschikte vervulling hiervan worden zij een onmisbare voorwaarde, vooral in het kader van de nieuwe evangelisatie waartoe de kerk geroepen is. Het concilie vermaant als volgt. Het is noodzakelijk dat alle geestelijken, vooral de priesters van Christus en alle anderen, die als diaken of catechist regelmatig de dienst van het woord vervullen, door geregelde vrome lezing en zorgvuldige studie met de schrift vergroeid raken. Niemand van hen wezen, terwijl hij de overvloedige rijkdommen van het goddelijk woord aan de hem toevertrouwde gelovigen moet meedelen, vooral in de heilige liturgie, een holle, uiterlijke prediker van het woord van God, waarnaar hij innerlijk niet luistert. Het eerste en fundamentele antwoord op het woord van God is het gebed, dat zonder enige twijfel een primaire waarde en eis vormt van de geestelijke vorming. Deze moet de kandidaten voor het priesterschap brengen tot de kennis en de ervaring van de authentieke zin van het christelijk gebed, welke die is van een levende en persoonlijke ontmoeting met de Vader in de enige geboren Zoon onder de werking van de Geest, van een dialoog die ons deelachtig maakt aan het kinderlijk gesprek dat Jezus met de Vader voert. Een zeker niet secundair aspect van de zending van de priester is dat hij opvoeder tot gebed is. Maar alleen als de priester gevormd is en gevormd blijft in de school van de biddende Jezus, zal hij de anderen in dezelfde school kunnen vormen. Dit vragen de mensen aan de priester. De priester is de man Gods, die God toebehoort en doet denken aan God. Als de brief aan de Hebreeën over Christus spreekt, dan presenteert hij hem als een barmhartige en getrouwe hoge priester in de zaken die God raken. De christenen hopen in de priester niet alleen een man te vinden die hen ontvangt, graag naar hen luistert en hun oprechte sympathie betuigt, maar ook en vooral een man die hen helpt om naar God te kijken, om naar God te gaan. Het is dus nodig dat de priester gevormd is tot een echte vertrouwelijkheid met God. Zij die zich op het priesterschap voorbereiden, moeten begrijpen dat heel de waarde van hun priesterleven zal afhangen van de gave die zij van zichzelf zullen kunnen maken aan Christus en door Christus aan de Vader. In een context van drukte en rumoer, zoals die van onze maatschappij, is de opvoeding tot de diepe menselijke zin en de religieuze waarde van de stilte, als geestelijke atmosfeer die onmisbaar is om de aanwezigheid van God te ervaren en zich daardoor te laten beheersen, noodzakelijk voor de opvoeding tot gebed. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de postsynodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1992. Nadat we het hebben gehad over het gebed bij wijze van aanzet, zullen we een volgende keer verder gaan met het belang van de Eucharistie. En zo verder met de andere belangrijke elementen, namelijk gehoorzaamheid, kuisheid en armoede in het leven van de priester. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.